Hey, Hans hier van de Triathlonpraat podcast. Even een berichtje voordat we aan aflevering 254 beginnen. Een special over de hel van Casterlee. Wij zijn namelijk niet van het knippen in onze podcast. En je zal het altijd zien, vlak na zo'n opname, dan krijg je weer nieuws binnen. En dat was bij deze ook het geval. Over Arno Brouwers kregen we te horen dat hij geblesseerd is vlak na onze opname. En dat hij dus niet aan de hel van Casterlee zal deelnemen. Dus helaas veel beterschap aan Arno Brouwers. Maar dan weet je dat. En dan kan je misschien met een ander oor of een ander oog naar aflevering 254 luisteren van Triathlon Praat. De hel van Casterlee special. Geniet ervan.
Ja, ja, Hans, we zitten er gewoon weer klaar voor. Het WK is net achter de rug. Nou zitten we 3 dagen voor, ja, misschien wel het Belgisch WK. Het Belgisch cross WK zou ik bijna willen zeggen. De hel van Casterlee. Aankomende zondag gaat het gebeuren. En ik wil eigenlijk gelijk aan jou vragen, want jij kan het weten. Wat maakt die wedstrijd nou zo speciaal, Hans? Want we maken er een speciale aflevering over. Dat is niet voor niks. Het is echt een wedstrijd. Het is echt een speciale wedstrijd, hè?
Het is de wedstrijd van het jaar, Tim. Dat is
ja, maar dat is echt zo, hè, voor jullie?
Ja, ja, het valt ook met niks anders te vergelijken. Ik zat zelf ook te denken, hè, want we hebben het er vorige week ook nog over gehad. En de dagen daarvoor eigenlijk ook nog. Het aantal EK's en WK's op triathlonvlak. Goh, hè, door het bos de bomen niet meer. Of door de bomen de bos niet meer. Het maakt niet uit of dat je het nu op zijn Vlaams of op zijn Nederlands zegt. Maar er is maar één hel van Casterlee. Er is geen enkele andere wedstrijd die zo tot de verbeelding spreekt op duathlonvlak dan de hel van Casterlee. Je zou nog kunnen zeggen het WK Powerman in Zofingen. Want eigenlijk is een beetje de hel is de wintereditie van Zofingen, maar is eigenlijk zoveel meer geworden en is nog zoveel zwaarder. En dan vooral met die 125 kilometer mountainbiken die ze moeten afleggen. Maar dat ook nog eens gewoon... Ja, 2 dagen voor kerstavond. Dat maakt het... Ja, weet je... De wedstrijd op zich is loodzwaar. Maar het is vooral ook het feit van dat je als Belg en ook als Nederlander, want er staan redelijk wat Nederlanders dit jaar aan de start, je bent gewoon de wintermaanden in het donker, in de kou, in de regen, in de modder aan het trainen. En dat is toch anders dan wanneer je je triathlonstage hebt in het voorjaar en nog met redelijk lekker weer. En is het wat minder weer, dan ga je wat op de rollen. Maar mountainbiken, dat doe je niet op de rollen. Dat doe je gewoon buiten in de modder met de voet en in het slijk. Dus, en dat maakt net die hel van Casterlee zo speciaal. Eigenlijk is de wedstrijd. De dag zelf is eigenlijk het toetje, dat is het extraatje. Maar het zijn vooral al die maanden op voorhand die maken dat die wedstrijd eigenlijk zo legendarisch is, omdat je er zoveel moet doen op tijdstippen waarop andere mensen denken van ik ga lekker in mijn zetel zitten, want het is nat en gruw en koud buiten. Ja. Dat is wat hem zo speciaal maakt.
Er staat ook niet voor niets op de website, hè? En dan citeer ik, ja, ik zie hem net voor het eerst, maar ik moet er wel om lachen. To be een watje? Or not to be een watje? That's the question. Ja. Nou ja, dat is wel een hele terechte vraag. Want voor de mensen die de wedstrijd misschien niet kennen, of in ieder geval niet de afstanden helder hebben, daar zullen er weinig zijn. Maar het is 15 kilometer lopen, 125 kilometer mountainbiken. En alsof je dan nog niet helemaal uitgeblust bent, doe je er nog even een 30 kilometer run achteraan. Ja, los van het feit dat de omstandigheden, of de afstanden dus heel pittig zijn, is het ook niet een makkelijk parcours. Het weer is altijd heel erg van invloed, hè? Want we hebben hele koude edities gehad, waarbij het parcours misschien ietsje makkelijker wordt, omdat het dan allemaal ophardt, hè? Je hebt minder blubber. Maar voor aankomend weekend, Hans, voor zondag, verwacht ik toch wel pittige omstandigheden, want ik denk dat er heel veel blubber gaat liggen, of niet?
Ja, ja, er ligt nu al heel veel modder op het parcours. Het heeft weer veel geregend de afgelopen tijd. Er wordt nog meer regen voorspeld de komende dagen. Gelukkig vallen de temperaturen mee. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we een redelijk warme editie gaan krijgen, maar je gaat loodzwaar zijn door alle regen op het parcours. Dus ja, ze gaan afzien. En zeker ook, want ik heb nu al beelden gezien van de parcoursverkenningen die de laatste weken telkens op zondag hebben plaatsgevonden. Ja, dan doen ze 1 rondje en dan valt het nog wel mee. Maar je gaat op een gegeven moment ook zien, als je zo in die derde of die vierde ronde zit, hè, dan is heel dat parcours naar Gort gereden. En dan is het een en al baggeren. Dan zijn... Ik ga weer een moeilijke tijd tegemoet om proberen mensen te herkennen achter een dikke laag modder. Dat maakt die wedstrijd ook wel zo mooi. En ik zeg het al een paar jaar, ik hoop nog eens op een echte helle editie, waarin de weersomstandigheden ook meespelen, dat het echt voor iedereen loodzwaar wordt.
Jij mag praten, Hans, langs de kant.
dat wel. Nee, maar ik zal dat ook even verklaren. Waarom dat ik al een tijdje roep? Omdat de Hel van Castellet is ook voor mij wel de topwedstrijd van het jaar. Er is geen enkele wedstrijd die ik zo grondig voorbereid. Dus ik weet alles van iedereen die daar aan de start staat. De hoeveelste keer, de resultaten vanuit het verleden, een stukje palmarès ook bij veel mensen. En als het dan een loodzware editie is en ze komen één voor één over de rode loper binnen naar de finish, dan heb ik ook de ruimte en de tijd om iedereen de nodige eer te geven. Terwijl als het net zoals vorig jaar weer een snelle editie is en er komt 4-5 man tegelijkertijd op die rode loper, ja, dan kan je eigenlijk alleen nog maar een beetje sfeer maken en de naam weergeven. En ik vind het dan toch wel leuker dat je zo die atleet solo in de spotlights kan zetten en die hele sporthal kan zien losgaan. Want dat is eigenlijk voor de mensen die de hel niet kennen. Misschien wel het mooiste aspect eraan is dat je vanuit de kou en de regen en vroeger ook een paar keer de sneeuw en dergelijke, kom je de sporthal binnengelopen en dan loop je over een rode loper het podium op, sta je boven iedereen uit en staat die sporthal gewoon boomvol mensen die met DJ erbij, dik feest, een beetje ja, veldrijdenachtige sfeer dat er dan hangt. Er is ook genoeg bier bij en het is echt, ja, gigantisch. Er is geen enkele wedstrijd in België waar je in zo'n sfeervolle finish terechtkomt.
Heb je er nou echt zin in, Hans?
Ja, ik denk dat wel genoeg duidelijk was.
Ja, maar ik vraag het een beetje als een grapje, omdat ik snap heel erg dat jij er zin in hebt. Want mijn volgende vraag zou dan zijn, denk je dat al die atleten er ook heel veel zin in hebben? Want ik kan me ook voorstellen dat je er toch wel een beetje gezonde tegenzin in hebt. Ik bedoel, het is niet niks.
Ja, ik denk tegenzin misschien niet het juiste woord. Ik denk dat vooral een klein beetje...
vrees.
De vrees inderdaad, een beetje de angst, maar ook het respect voor de wedstrijd. Want je weet, dit is de hel en er kan van alles gebeuren. Weet je wat de atleten vooral nu drijft en waar ze mee bezig zijn? Dat is 1, niet ziek worden. Dat is echt een hele belangrijke. Dat zegt Seppe Odijn ook elk jaar. Die zei, de eerste overwinning in de hel is gezond aan de start komen. Want dat is natuurlijk ook in deze maanden niet gemakkelijk. Wij hebben ondertussen in Vlaanderen code oranje over luchtwegen aandoeningen met tips en tricks ze praten zelfs weer van mondmaskers te dragen en dergelijke. Dus het heerst enorm. Dus mensen moeten al ervoor zorgen dat ze gezond aan de start komen. Maar dan ook het materiaal. Wat ga je gebruiken? En je gaat die weersomstandigheden in de gaten houden. En wat ga je van kledij dragen? En welke bandenkeuze? Je bandendruk, je remmen. Als je constant in die blubber zit te rijden, die remmen zijn na 2 rondjes op. Dus ga je nog een tweede fiets meepakken? Dat kan effectief, hè? Je kan van fiets wisselen. Dus het zijn allemaal dingen waar je gewoon dagenlang mee bezig bent. Ja, dat draagt ook wel bij aan het mythische karakter van de hel.
Ja, is nou de meest gestelde vraag in België, of in ieder geval de vraag die het meeste leeft onder alle mensen die wedstrijd volgen, en dat zijn er dus heel veel, ook in Nederland trouwens, gaat Seppe Odijn, gaat hij het weer doen? Want we hadden natuurlijk, weet je wel, die had een hegemonie op een gegeven moment, daar zeg je u tegen, hij won 10 jaar op rij,
ja.
Vorig jaar was hij er dan niet bij, werd het Geert Laurijzen. Nou, nu zal je altijd zien, is Geert Laurijzen geplaceerd, is die er weer niet bij, en Seppe is weer terug. Ja, gaat die voor zijn 11e, Hans? Want dat zou natuurlijk... Kijk, 10 was al ongekend. Maar als je er nog eentje pakt, is het natuurlijk weer nog meer ongekend.
Ja, inderdaad. En hij gaat ervoor gaan. Daar ben ik van overtuigd. Heeft hij een hele andere voorbereiding gehad dan andere jaren. Voor het eerst. En ik vind het zelf ook moeilijker om in te schatten. Omdat ik heb hem nauwelijks bezig gezien, maar hij heeft ook nauwelijks iets gedaan. En hij heeft mij daarover gesproken een tijdje terug. En toen zei hij ook van, ja, dit is een jaar waarop ik het dus heel anders wil aanpakken richting de hel dan andere jaren. Dus ik ga geen enkele cross-duathlon doen. Okay. Geen enkel loopje, geen veldlopen. Dus de man die zoveel competities doet, de multisporters, die doet nu niks richting de hel. Buiten natuurlijk heel veel trainen, dat sowieso.
En is dat dan om blessures te voorkomen?
Of? Ik weet het niet. Of het daarmee, ik denk dat hij het gewoon eens op een andere manier wil aanpakken. En zien van, wat geeft dat?
Waarom zou je dat doen, Hans, als je 10 keer op rij weet te winnen?
Om toch wel een klein beetje een rookgordijn, denk ik, op te werpen naar de jonge generatie waarover iedereen, en ik inclus natuurlijk het ook, heb. Ik heb ook Seppe nog een beetje extra geprikkeld door daar nog extra over te schrijven van, wordt het de nieuwe generatie die overneemt in de hel? Veel meer prikkel heeft een Seppe Odijn overigens niet nodig. Alleen dat al lezen, dan, dan gaat hij volgens mij nog een paar wat harder duwen op training. Maar het is wel een feit, er staat gewoon een jonge generatie aan de helpoort te kloppen. En letterlijk, want het is echt effectief met een grote gietijzeren poort dat de hel 's ochtends geopend wordt. Dus de gates of hell gaan open en dan gaan ze los voor de 15 kilometer lopen. Gaat hij het hem doen? Het gaat afhankelijk zijn van die eerste 15 kilometer lopen. En die gaan volgens mij snoei en snoeihard gaan.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat Seppe liever had gehad dat Geert Laurijsen mee aan de start had gestaan. Want ik denk dat Geert ook wel het looptempo van Seppe aan kan. En als die met z'n tweeën kunnen fietsen, dan heb je eigenlijk twee locomotiefjes om de trein op de rails te krijgen. Zeker op de single tracks op het parcours. Als hij alleen komt te zitten Seppe en hij gaat alleen het gat naar voren moeten gaan dichten, ja, dan gaat dat extra veel energie gaan kosten. Dus dat is wel een ding. Het gaat vooral uitkijken zijn van hoe groot gaat het verschil zijn na die eerste 15 kilometer. Lopen. Als je kijkt naar Arno Brouwers, dat is eigenlijk de naam die als grote favoriet wordt genoemd. Ex-wielrenner. Vorig jaar voor het eerst in de hel en nu terug met een plan. Ja, hij won de cross-duathlon van Reusel. Dat is zo wat typisch de laatste grote voorbereiding voor de mannen van de hel. En daar is hij ook gewoon in de eerste run echt dikke minuut en meer weggelopen van de concurrentie. En ik denk dat hij dat gewoon zondag ook gaat proberen te doen. Het gaat zo groot mogelijk maken in dat eerste lopen. En ja, we gaan daar tijden te zien krijgen volgens mij die we nauwelijks ooit gezien hebben in Casterlee. Dus ook dat is wel een ding. De eerste jaren van die wedstrijden, dan zat die 15 kilometer lopen, zat eerder dichter tegen het uur aan dan tegen de 45 minuten. Ja. Terwijl nu is het omgekeerd. Het is echt, het gaat zo hard dat je denkt van, die beginnen gewoon aan een doordeweekse cross-duathlon. Dan volgt er gewoon 125 kilometer mountainbiken. Ja, en dat is wel... Goh, jongen. Ja, dat is indrukwekkend eigenlijk om te zien. Je moet het eigenlijk zelf zien om te beseffen van hoe zwaar dat is.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nederlanders hebben we ook aan de start. Je zei het net al. Geert van Kuik bijvoorbeeld, die werd vorig jaar 11e, was daarmee de beste Nederlander. Dus we zijn heel benieuwd wat hij natuurlijk kan laten zien. Maar hij krijgt concurrenten. Nou, ik zal eerst even de andere namen noemen, want dan hebben we nog een laatste over. Jeroen Gijssen staat ook bijvoorbeeld aan de start. Stef Overmars, nou die is er natuurlijk eigenlijk altijd bij. Hè? Dat is ook een beetje...
Zijn vierde keer wordt het.
Oké, maar het lijkt alsof hij al 40 keer aan de start heeft gestaan. Dat is echt, die hoort daar gewoon een beetje bij, vind ik.
Ja.
En dan hebben we Thomas Hoenjet ook nog aan de start.
Ja, vind ik een verrassende.
Maar weet je wie ik nog meer verrassend vind, Hans? Evert Schelting gaat aan de start.
Ja.
En aan de ene kant zou je kunnen zeggen, heel verrassend. Aan de andere kant eigenlijk misschien niet heel erg verrassend. Want we weten allemaal, heeft natuurlijk een moeizame tijd achter de rug. Is een beetje voorzichtig afscheid aan het nemen van het profbestaan. Ziet ook de jonge garde voorbij komen. En doet veel meer nu eigenlijk gewoon wat hij leuk vindt. En dat is zeker ook crossen. Maar kijk, Evert is natuurlijk een van de meest succesvolle Nederlandse atleten die we ooit gehad hebben wat dat betreft. En dat is ook niet iemand die het heel snel verleert, denk ik. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat Evert kan laten zien zondag.
Ja, het is zijn eerste keer. Hè? Dus ik vind het fantastisch dat hij erbij is.
Ja.
Dat sowieso. Maar dit is... Ik weet het nog niet. Ik wil het nog wel zien. En ik gun het enorm. Ik kijk er ook enorm naar uit om hem bezig te zien. Maar ik heb al eerder mannen die in de zomer goed zijn als favoriet mee aangeduid in de hel. En dan merk je toch dat het een andere discipline is. Dus, alleen hij heeft ook daar wel weer wat ervaring in. Dus ja, ik hoop gewoon dat het een leuke wedstrijd wordt en dat hij lang kan meespelen. Dat,
ik denk wel dat er dat één ding wel zeker is, dat er wel een aantal mannen op die startlijst staan, die dan zelf door de startlijst heen gaan. Zien ze de naam van Evert oppoppen, dat ze toch eventjes achter de oren krabben en denken van, ja, dat is een lastige.
Ja, nee, klopt. Dat, ja. Nee, ik zou hetzelfde hebben, hoor. Ik denk zeker ook de Nederlanders die gaan zoiets hebben. Wow, tegen Evert Schelting gaat, dat is toch wel niet de minste naam. Ja, en hij gaat volgens mij nog extra gemotiveerd zijn, hè, Tim.
Ja.
Want ik zag op zijn Instagram voorbij komen, wat was het, 2 weken geleden, zowat. Hij wordt papa in april.
Ja, dat wordt ook weer een hele andere levensstijl, hè, dan.
Ja, inderdaad. Dus ja, ja, het wordt een leuk weerzien, hoop ik, met Evert. En ja, ik ben zeer benieuwd ook hoe dat hij die eerste run gaat overleven, want dat is natuurlijk dat is toch anders dan een long distance triathlon waar je dat zwemmen hebt, maar nu gaat het gewoon echt die eerste 15 kilometer en 's ochtends gaat het echt nog wel fris zijn en je gaat gewoon compleet in het rood.
Het wordt wel een relatief warme editie, hè, denk ik.
Ja, dat wel. Maar ik zeg het, 's ochtends gaat het nog wel.
Ja.
Dat zal niet zo heel ver boven het vriespunt liggen, denk ik, die temperatuur bij de start. Hè, want we nemen de start om 8 uur 's ochtends. Ja, ik ben zeer benieuwd. Ook naar andere clippers die wij aan de start hebben. Angelo van de Castelen bijvoorbeeld, die zijn eerste hel doet. Die ging al een keer meedoen, maar dan kreeg je met de blessure te maken. Heeft zich er nu goed op voorbereid. En ja, ik ben zeer benieuwd wat hij kan op die lange afstand. Hij is een van toch wel de meest talentrijke mannen in het duathlon bij ons. En heeft dat al een paar keer laten zien. Dus dat zou ook zomaar eens een kandidaat kunnen zijn op de overwinning. Maar er zijn er al wel meer. En Nick Peers, die op dit moment supergoed bezig is. Niet de meest bekende naam, vorig jaar 5e geworden. Maar de laatste weken wint hij de ene crossduathlon na de andere. Het zijn vaak niet de mannen die de laatste weken winnen, die dan ook in de hel winnen, maar die dan wel gaan meespelen. En zo zijn er wel meer. Ik heb eigenlijk een lange lijst van favorieten aangeduid. Bart Borg is daar op het laatste moment bijgekomen. Je zit met de mannen van de streek, Wart van Laar en Yves Kolen. Een Toon Maarje die komt meedoen, die ook Ironman Pro is, of alleszins de pro-licentie heeft. En dus Ironman Pro-wedstrijden doet, want dat hangt er dan ook aan vast. Het zijn eigenlijk veel. Hè. Lucas van Dijnzen, de Xterra-triatleet, Jan de Bie die nog eens terug is, Jore Jans en Bernd van Snik, de zomerduatleten. De broers Misplon, Louis en Bert, het zijn er eigenlijk enorm veel om op te moeten noemen. Pieter Bracke, een van de mannen die er in 2002 bij was, in de allereerste editie, die komt ook terug. Het is echt wel. Ik vind het een van de strafste startlijsten ooit. En dan is het eigenlijk wel dubbel zo jammer dat Geert Laurijssen ontbreekt. Dat is wel.
En dan de vraag, Hans: wordt het een Belg of een Nederlander?
Het wordt een Belg. Die wint bij de mannen. Ja.
Wie gaat het worden?
Ik vind het een moeilijke dit jaar, maar ik ga toch Seppe Odijn zetten. Met een loodzware editie op de fiets, denk ik dat die toch weer die ergens onderweg die motivatie gaat vinden om er gewoon keihard tegenaan te gaan. Dat doet hij toch sowieso altijd. Dus ik ga toch Seppe op 1 zetten en Arno Brouwers op 2. En dan ga ik toch Angelo van de Castelen durven op 3 zetten.
Ah, dan zet je toch Evert ook nog wel even op zijn minst op het podium, Hans. Wat is
nee.
dat nou? Alright, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb veel te weinig kennis over cross-triathlons en cross-duathlons. Dus een top 3 vind ik heel lastig. Dan ga ik gewoon lekker chauvinistisch doen. Evert op 1.
Ja.
Maar dat is ook een beetje de hoop natuurlijk.
Ja.
En dan Seppe zet ik op... Nee, dan zet ik Arno op 2. Arno Brouwers. En op 3 Seppe Odin.
Ja, goed dat je nog even zegt Arno Brouwers, want ook onze Arno Meeuwsen doet mee. Mijn opvolger, onze triathlon.be-man. Vorig jaar 21ste, dus uiteindelijk heb ik hem ook wel in het rijtje outsiders gezet. Geen druk, Arno. Ik weet, die luistert ook elke week. Dus bij deze, Meeuwsen, rustig blijven. Komt allemaal goed.
En dit zijn ook wel de wedstrijden, Hans, waar alles kan gebeuren. Hè? Want ik bedoel, mechanische pech, valpartijtjes, alles ligt op de loer natuurlijk.
Ja, nee, dat klopt. Dus ook daar moet je rekening mee houden. Goed nadenken ook over je materiaal. materiaal, en ik zeg het, en bandendruk en zo, en remmen, zorgen dat je genoeg reservemateriaal mee hebt, de bevoorradingen die door je eigen supportteam, door je eigen coach kunnen gegeven worden. Overigens, voor Nederlanders die luisteren en nog nooit de hel hebben meegedaan, ook voor de Belgen eigenlijk, dat is een tip voor iedereen. Het is verplicht in het laatste lopen, de 30 kilometer, dat er een begeleider mee gaat op de fiets. Dus de coach gaat mee op de fiets, met verlichting erbij. Maar zodanig dat geen enkele atleet alleen moet lopen op het loopparcours. Dat mag met meerdere mensen. Bij Sepp Odijn waren dat op een gegeven moment een groepje van 6-7 man die dan mee fietsten of meeliepen. Maar daar zijn er vaak ook mensen die dan zo'n Bluetooth-box mee hebben. En dan een playlist opzetten op ongeveer de cadans dat een atleet loopt. Dus dat is nog een tip. Als je een coach meepakt, zoek een playlist uit met een goed ritme voor de tijd die je denkt ongeveer te gaan lopen. En dan ga je vanzelf in het ritme komen. Dus dat is nog even een goede tip om aan iedereen mee te geven.
Alright, Hans. Heb je nog een dingetje of gaan we af?
Ja, want we hebben het alleen nog maar over de mannen gehad. En als je dan zegt van gaat er een Belg winnen of een Nederlander, dan ben ik ervan overtuigd dat bij de mannen een Belg gaat winnen. Bij de vrouwen, dan moet ik ten eerste bij zeggen dat afgelopen week nog een last-minute aanmelding is gekomen. Lotte de Vet, de titelverdedigster, heeft toch nog besloten van haar titel te verdedigen en toch te starten in de hel. Terwijl ze vorig jaar zei van dat doe ik nooit meer. Maar ze is er terug bij, dus dat maakt dat we een extra favoriete erbij hebben. Maar ik denk wel dat er een Nederlandse is die, ja, wat mij betreft, de topfavorieten is, Tim.
Het is ook wel een beetje suf, Hans, dat ik heel eventjes de vrouwen vergeet. Dus daar schaam ik me wel een beetje voor. Want dat is natuurlijk minstens zo belangrijk. En ik denk wel dat ik het met je eens ben. Want ik denk dat we met Dieske Kruiselbrink toch wel een serieuze kans hebben op een Nederlandse overwinning. En dat zou natuurlijk super gaaf zijn. In ieder geval voor ons. Want ik denk dat België rouwt als het zover komt. Maar kijk, Dieske heeft een super...
Ik ken Dieske ook. Ze doet af en toe ook wel wat wedstrijden bij ons. Ik heb haar in Beels onder andere bezig gezien. Dus ik ken haar vrij goed. En het zou mooi zijn als zij het pakt. Maar ik denk ook wel dat zij echt wel de grote favorieten is. Als je kijkt naar haar seizoen, dan steekt ze wel bovenuit.
Ja, want ze werd dit jaar natuurlijk al een keer derde op het NK Cross Triathlon. Ze won het NK Cross Duathlon. Ze stond ook in Bielsen. Dat is natuurlijk gewoon een, normale triathlon. Stond ze op het podium. Dus supergoed seizoen. Maar ook daar geldt, Hans, een beetje wat jij net zei. Dit is toch wel even andere koek, hè? Want deze wedstrijd is... Ik zou niet per se weten waarom zij een grotere kanshebber is dan bijvoorbeeld Lotte. Ik denk dat wel aardig aan elkaar gewaagd zal zijn, toch?
Ja, Lotte heeft het voordeel natuurlijk dat ze de wedstrijd kent. Ik denk intrinsiek is Dieske gewoon de sterkere, maar er zijn zoveel elementen die meespelen in Kasterlee dat toch wel weer het speciaal maakt. Het is eigenlijk een wedstrijd die heel moeilijk te voorspellen blijft. Dat is wel een feit.
Hoe is de verdeling man-vrouw eigenlijk? Want ik kan me zo voorstellen, moet ik uitkijken dat niet verkeerd klinkt, want ik bedoel het helemaal niet verkeerd. Maar gezien de zwaarte van de wedstrijd kan ik me zo voorstellen dat vrouwen misschien minder snel deze wedstrijd uitzoeken dan mannen. Is dat zo? Of?
Ja, weet je, het is een discussie die al jarenlang speelt. Ik denk op zijn hoogtepunt, en ik moet zo dadelijk eens kijken op de definitieve lijst hoeveel atleten er bij de vrouwen zijn ingeschreven. Meestal komen we niet aan 20. Dat is zo 15, tussen de 15 en de 20 denk ik dat zo wat het maximum is wat we al meegemaakt hebben.
En even voor de beeldvorming, Hans, want deze wedstrijd verkoopt uit, hè, altijd.
Ja, inderdaad. Maar er is altijd plek voor vrouwen overigens. Dus vrouwen die twijfelen en zeggen van... Die denken van, dit is niks van mij. Of het is volledig uitverkocht. Er is altijd wel een kans dat je aan de start komt. Dus nu zijn het er 15. Ben ik hier even naar de lijst aan het kijken. En meestal hebben er 10, 11, vaak minder die de finish halen. Dus dit is een moeilijke om meer vrouwen er naartoe te krijgen, omdat ik denk dat het die 125 kilometer mountainbiken, dat is echt voor veel vrouwen wel een uitdaging. En ze moeten voor, wat is het weer, ik denk 2:45 of zoiets in de namiddag, moeten ze aan de laatste ronde begonnen zijn. Want anders zitten ze in het donker in het bos. En dus voor de eigen veiligheid is er dus een cut-off om de laatste ronde mountainbiken in te gaan. Ja, en dan zijn er toch altijd wel wat vrouwen die op dat punt sneuvelen. En we hebben al een paar keer discussies gevoerd van moeten we voor de vrouwen naar 4 in plaats van 5 ronden mountainbiken gaan. Maar er zijn heel dubbele reacties op. Van vrouwen die zeggen van ja, dat zou de vrouwen beter liggen. Maar dan de echte kandidaten voor de overwinning. Ja, die hebben dan zoiets van nee, want dan is het de hel niet meer. Die willen net weer die afstand hebben. En ook laten zien dat zij het ook kunnen. Dus ja, dat is wel een moeilijk verhaal. Dat is...
Nou, ik vind wel dat je altijd gewoon lekker dezelfde afstanden moet doen, toch? Ik bedoel,
ja, vind ik ook.
Tientallen vrouwen hebben gewoon laten zien hoe goed ze dit soort wedstrijden ook aankunnen. En ja. Dat hoort ook gewoon bij de mythiek van de wedstrijd, toch?
Voilà. Dus ik ben ook die mening toegedaan. Alleen ben ik er ook wel van overtuigd, als het minder lang mountainbiken zou zijn, dat er mogelijk meer vrouwen zouden starten.
Ja, maar dan is het niet de hel. Dan is het maar zo.
Ja. Okay, overigens, bij de vrouwen, want als ik dan even mijn top 3 afmaak, Dieske Kruijsselbrink op 1, Lotte de Vet op 2 en dan zet ik Leen van den Dalen op 3.
Nou, ik geloof je, Hans. Ik ga helemaal met je mee, want wat ik zeg, ik heb ook niet de hele startlijst van de vrouw gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik zeg, weet je, dit is zo'n ik waag me eigenlijk niet aan een voorspelling, want dit is zo specialistisch. Mm-hmm. Dit is, ja, het is gewoon heel anders dan een long distance of een normale triathlon, zeg maar. En het wordt een mooie dag, denk ik. Ik ga hem natuurlijk sowieso volgen. Voor jou wordt het ook een lange dag, Hans. Alle speakeren daar.
Ja. Van 7:00 ochtends beginnen we tot een uurtje of 9:30 s'avonds. Met hopelijk opnieuw heel veel sfeer, maar daar reken ik wel op. Daar ga ik zelf ook wel mee aan werken. Dus het wordt de moeite. We gaan volgens mij echt wel een hele toffe wedstrijd gaan krijgen. Dus als je niks te doen hebt op zondag 22 december, kom naar Casterlee, naar de sporthal of aan de molen. Daar staat ook altijd heel veel volk. Daar gaat dit jaar ook wat extra animatie zijn. Nederlanders die dit horen, er staan 17 Nederlanders dit jaar aan de start. Dus kom ook gewoon mee af en kom mee vieren. Het is echt, ja, ik zeg het, een ongekende wedstrijd die je met niks kan vergelijken. Dus pak hem mee, zou ik zeggen.
Ja, alright, Hans. Nou, wij gaan hem volgende week natuurlijk los van de wedstrijdverslagen die we gelijk na de wedstrijd online zetten, gaan we hem natuurlijk ook weer in de Triathlon Praat podcast bespreken. Dat doen we een dagje eerder, dat doen we op maandag in verband met dinsdag kerst. Dus mocht je nou echt gelijk alles willen terughoren over die hel van Casterlee, dan kun je al maandag intunen op al je podcastkanalen, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, nou, noem maar op. En dan gaan we gewoon bespreken wat er allemaal is gebeurd. En dan gaan we eens even kijken of jouw voorspelling is uitgekomen ook.
Ik ga dan dus de maandag een podcast opnemen. Moet ik even kijken wanneer ik mijn wildstoofpotje ga klaren. Of misschien moet ik gewoon dat laten pruttelen terwijl ik met de podcast bezig ben. Daar moet ik nog even over nadenken. Wat wordt er bij jou overigens, Tim?
Ik ga maandag... Ik heb altijd de luxe dat ik sowieso niet zelf hoef te koken. Dus dat is ideaal. Wij gaan kerstavond bij mijn familie. Eerste kerstdag bij de familie van mijn vriendin. En tweede kerstdag hebben wij nooit plannen. Dus dan gaan we lekker... Meestal gaan we ergens even lekker wandelen of zo met z'n allen. En dan gaan we blijven lekker thuis rustig eten. En dan doen we lekker relaxed. Maar laten we onze kerstplannen gewoon volgende week met elkaar bespreken, toch?
Ja, voilà.
En dan gaan we ook eens even kijken wat we nog gaan doen met het terugblik over dit jaar natuurlijk. En voorzichtig vooruitblikken op volgend jaar. Maar daar komen we dus in de aflevering van aankomende maandag op terug. Voor nu, Hans, heel veel succes, heel veel plezier ook in Casterlee.
See you in hell.
En see you in hell. En dan spreek ik je volgende week.
Tot dan.